Welkom bij de Bits of Freedom podcast. Vandaag hebben we het over de klacht die we indienden over Meta.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Vandaag duiken we in een klacht die we samen met een aantal Europese collega-organisaties hebben ingediend bij de Ierse toezichthouder. Het onderwerp Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram en WhatsApp en hun hardnekkige keuze voor een op profilering gebaseerde contentfeed als standaard. En nou hoor ik je denken, een op profilering gebaseerde feed, dat mag toch niet meer van de DSA, de Europese wet die deze techgiganten aan banden moet leggen. In deze aflevering hebben we het over waarom we deze klacht hebben ingediend, wat er op het spel staat en wat er moet gebeuren om de regie over onze online ervaring terug te winnen. En met wie anders zou ik het hierover kunnen hebben dan onze DSA-expert Lotje Beek. Hoi Lotje.
Hey.
En natuurlijk met onze algemeen directeur Evelyn Austin. Hi Evelyn.
Hoi.
Maar eerst Evelyn. Hoe was het op het internet?
Gezellig. Ja? Gezellig, maar ook een beetje verontrustend.
Zoals altijd dus eigenlijk.
Zoals altijd. Ja, dat is wel waar. Ja, maar deze week misschien wel extra verontrustend. Ik heb de boze aflevering over familievloggers
gekeken.
Heb je hem gezien?
Ik heb de aflevering niet gezien, maar ik heb er wel veel over gelezen.
Oké. Nou ja, ik weet ook niet wat meer verontrustend was. De aflevering zelf of de familievlog Rabbit Hole waar ik vervolgens in belandde. Misschien wel dat tweede. Ja, dus het is een aflevering van Boos, het YouTube-programma van een van de publieke omroepen. Ze nemen een aantal bekende familievloggers onder de loep. Dus eigenlijk ouders die met hun kind vloggen of die hun kind filmen en dan op YouTube zetten. Mm-hmm. Zijn verschillende smaakjes. Ja, en de vraag is eigenlijk, is dat wel leuk voor die kinderen? En zouden ze niet daar zelf voor moeten kiezen of niet op een iets latere leeftijd? En ze spreken met wat psychologen en kinderrechtenexperts. Ja, het is toch een beetje een bleak beeld dat geschetst wordt.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, dus iets wat mij echt ontzettend verbaasde en ik weet eigenlijk niet waarom, is dat kleine kinderen die daar onderdeel van zijn net zoveel haat over zich heen krijgen als gewoon volwassenen. En dat betekent dus dat kinderen, en ik vermoed dat sommige ouders hun kinderen die comments wel laten zien en anderen niet, maar dat heel veel kinderen die daaraan meedoen dus gewoon de hele dag haatcomments over zichzelf lezen. Dus gewoon de meest afgrijzelijke dingen die over volwassenen worden gezegd, worden ook over kinderen gezegd. Nou, en dat blijft natuurlijk ook voor eeuwig online. Ja. Dus ook al worden ze daar misschien nu deels van afgeschermd. Ja, op den duur niet meer. Op den duur ga je dat terugkijken.
Ja,
ja en iets anders is denk ik, iets wat ik wel echt heel naar vond, was gewoon de hoeveelheid tijd die kinderen kwijt zijn aan die filmpjes maken.
Die zijn eigenlijk gewoon aan het werk de hele dag.
Ja, dus je had op een gegeven moment, ze hebben ook een soort van kinderpanel en aan die kinderen wordt voorgelegd, wat zou jij ervan vinden als? Eén ding wat die kinderen bijvoorbeeld zeiden was, maar als je dan door de week naar school moet en in het weekend moet werken, wanneer ben je dan vrij? En ja, Lotje kijkt heel sip. Ja, dus die zagen het echt heel erg als, maar dan moet je gewoon de hele tijd dingen doen. Wanneer mag je dan iets voor jezelf doen?
Ja,
dus het is echt de moeite waard om te kijken.
Ja.
En ik zou zeggen ook de moeite waard om je in een aantal van die familievlogs een heel klein beetje te verdiepen. Nou, misschien is verdiepen een te groot woord, maar om in ieder geval een soort van beeld te krijgen voor jezelf van wat er eigenlijk gebeurt. Ik vond het vrij schokkend.
Ja, ik vond het ook. Dus ik ben er een beetje ingedoken. Mm. Ik denk iets minder dan jij. Maar wat ik heel schokkend vond, is dat na een paar dagen een van die families, ik weet de naam even niet, gereageerd had op de uitzending. Mm. En die zei, natuurlijk zenden we niet alles uit. Achter de schermen doen we ook nog heel veel andere dingen. Toen dacht ik, achter de schermen? Je bedoelt gewoon in je leven. Dus het idee dat er alleen al over voor en achter de schermen gepraat wordt, terwijl je het over je gezinsleven hebt, ik vond het best wel verontrustend en zielig.
Ja, en ze lieten ook een stukje zien van een interview van de vader van een van die gezinnen, waarin hij gewoon op een soort van marketingachtige manier aan het praten is over, ja, we hadden eerst dit type YouTube kanaal en toen hebben we een soort van gepivot naar familievlog, omdat dat ja,
die content verkoopt beter.
Ja, ja. En dan denk je wel, gossie.
Hoe gooi je op?
Dat denk je heel vaak als je dit kijkt. Oh, gossie.
Ja, dankjewel voor het delen. Ik ga nu toch ook de uitzending kijken.
Ja,
want
echt
bij
doen.
Mij was het wel weer een beetje een klokklepel verhaal. bedankt voor de tip. Ik zal hem ook linken in onze show notes. En dat zijn de aantekeningen bij deze aflevering die op onze website staan. Ja, we hebben het vandaag dus over de klacht die we samen met een aantal Europese collega-organisaties indienden bij de eerste toezichthouder over Meta. Waar gaat die klacht over, Lotje?
Er is een redelijk nieuwe regel in de Digital Services Act. Daar hebben we een keer een podcast over gemaakt. En die verplicht grote platformen om in ieder geval 1 niet geprofileerd aanbevelingsalgoritme aan te bieden, om dat even te vertalen naar gewone mensentaal. Als je nu op een platform kijkt, dan krijg je vaak een geprofileerde feed. Dat betekent eigenlijk dat dat platform jouw hele online gedrag in kaart heeft gebracht en op basis daarvan kan voorspellen bij welke content jij blijft hangen en bij welke niet. En ze willen dat je zo lang mogelijk op dat platform zit, want dan verdienen ze zoveel mogelijk aan je. Dus eigenlijk is het een feed die niet is gebaseerd op basis van wat jij allemaal online doet en wie jij bent. Dus dat is eigenlijk een hele gunstige regel, als die platformen hem goed zouden implementeren. Want wij vinden dat Meta, en dan in dit geval Instagram en Facebook, dat niet goed hebben gedaan. Omdat ze hebben daar wel een niet geprofileerde feed. Dus je kan content van de mensen die je volgt bekijken op chronologische volgorde. Wat dus een stuk minder verslavend en doomscroll-achtig is. Maar die feed of die tijdlijn kan je niet als standaard instellen. En hij is ook nog best wel moeilijk te vinden. En het kost heel veel klikken voordat je er bent. Dus eigenlijk doen ze alsof je een keuze hebt, maar maken ze die keuze zo moeilijk dat je hem eigenlijk niet echt maakt.
En niet als standaard instellen, begrijp ik het dan goed dat ik elke keer als ik Instagram zou openen, dan in mijn menu moet naar ik wil het allemaal op chronologische volgorde zien en niet op geprofileerde volgorde.
Elke keer dat je de app afsluit en dan weer opent, moet je het opnieuw aanklikken. Er staat ook nergens, dit is in chronologische volgorde. Dus dat alleen iets van volgend of zo. Op Instagram kost het volgens mij iets van 2 of 3 klikken voordat je er bent. Op Facebook een stuk meer nog. Dus ja, het is gewoon heel expres, denk ik. Heel vaag gemaakt en moeilijk om daarvoor te kiezen. En je moet dus telkens die keuze opnieuw gaan maken.
En waarom maakt Meta het zo moeilijk?
Ik denk dat ze best wel een belang hebben bij die geprofileerde feed. Want die geprofileerde feed is er eigenlijk voor om de tijd die je op een platform spendeert zo hoog mogelijk te maken. En want hoe langer je op een platform zit, hoe meer advertenties je ziet, hoe meer zij aan jou verdienen. En zij kunnen op basis van jouw gedrag een beetje voorspellen op welke content jij het langst blijft hangen. Dus dat is vaak een soort extreme triggering dingen. Maar het kan ook kattenfilmpjes zijn, weet ik het. En daarmee houden ze je eigenlijk zo lang mogelijk op dat platform. Zit jij lekker lang te doomscrollen, verdienen zij heel veel geld aan je. Die chronologische vriendenfeed, die is ook heel leuk, want het zijn je vrienden. Maar minder risico op doomscrollen, dus meer risico dat mensen de app afsluiten en geen advertenties zien.
Precies, want dan ben ik aan het scrollen en dan denk ik, oh, nou, ik heb gezien wat Lotje dit weekend heeft gedaan. Hartstikke leuk, ze is op pad geweest met Frenkie. Nou, Evelyn,
laat ik er eens opbellen.
Heeft ook eieren gezocht. Nou, zijn we er wel weer geweest. Ik ga wat anders doen, ik ga naar buiten.
Precies. dat is eigenlijk waar wij naartoe willen. Eventjes een kwartiertje social media checken en dan weer door met je leven. Maar de platformen hebben er gewoon een ontzettend groot belang bij om ons op die geprofileerde doomscroll feed te houden.
Jij en wat Europese collega's zagen dit en dachten, hey, we hebben nu die DSA. De manier waarop Meta het nu doet, klopt niet. We gaan een klacht indienen.
Ja.
Kan je iets meer vertellen over hoe zo'n klacht in zijn werk gaat?
Ja, we waren zo enthousiast over deze regel. Dus toen we zagen hoe die geïmplementeerd werd, was ik woedend. dus toen dachten we eigenlijk gelijk van, oké, hier moeten we wat mee. En toen hebben we een beetje aan touwtjes getrokken en belletjes gerikkeld. En we zijn begonnen samen met een designonderzoeker om een soort van de designfouten, wij vinden dat fouten, die hier worden gemaakt, in kaart te brengen. Dus dat doen we met behulp van screenshots van hoeveel stappen je nodig hebt om er te komen, et cetera. Maar ook met behulp van literatuur die uitlegt wat voor design, patronen, soort van manipulatief kunnen werken. Nou, daar hebben we een heel rapport over geschreven. Of nou ja, zij heeft dat vooral gedaan. En dat zijn we vervolgens gaan gieten in een soort van juridische klacht. Dat hebben we samen met een Duitse en een Europese organisatie gedaan. En die klacht die hebben we ingediend bij de Ierse toezichthouder van de Digital Services Act.
Jij bent heel Europa rond geweest.
Rondje Europa. Waarom bij de Ierse?
Omdat Meta in de Europese Unie is gevestigd in Ierland. Heel veel platformen zijn gevestigd in Ierland. Zal vast iets met belasting te maken hebben. Maar zij zijn daar gevestigd. Dus dat betekent dat een Ierse gebruiker hier last van moet hebben. Dus we hebben ook een Ier ingeschakeld om ons te machtigen om die klachten in te dienen.
En dat is dan, moet ik dat zien als de Ierse collega-organisatie van de autoriteit persoonsgegevens zoals wij die hebben?
Van de autoriteit consument en markt, zoals wij die hebben, ja.
Precies, dus die klacht die ligt bij de Ierse toezichthouder.
Vraag me niet om uit te spreken hoe die heet, want dat is erg Iers.
Ik zal de naam in het artikel zetten. Dan kunnen mensen zelf bedenken hoe je het uit moet spreken.
Ja, stuur ons een voice memo wat jij denkt dat de uitspraak is.
Hey, en we hadden het net al eventjes over die niet gepersonaliseerde feed, dat een reden is voor die klacht. Maar er spelen ook nog andere dingen, toch, die niet goed gaan?
Ja, dus eigenlijk zijn er meerdere problemen met die niet gepersonaliseerde feed. Dus enerzijds dat die dus niet als standaard kan worden ingesteld, als default, of zoals wij het in onze klacht noemen, hij is niet sticky. maar anderzijds dat hij heel moeilijk te vinden is. Dus je weet niet dat die bestaat. En je moet er zelf maar een soort van naar op zoek gaan als je überhaupt al weet dat die bestaat. En derde is eigenlijk dat als je weet dat die bestaat en je wil hem elke keer dat je de app opent kiezen, dan kost dat best wel veel acties. En we weten allemaal dat als wij een telefoon of computer in handen hebben, dat we gewoon lui zijn. Dus dat kan je vergelijken met een cookie banner, waarbij cookies accepteren één klik is en cookies weigeren een stuk of vijf. Nou ja, natuurlijk kies je voor cookies accepteren. Veel makkelijker. En met de hoeveelheid dat wij Instagram of Facebook openen op één dag, kan dat misschien zelfs echt wel wat tijd schelen. Dus het zijn verschillende manieren waarop ze eigenlijk die regel hebben geïmplementeerd waar wij over klagen. En daarmee maakt volgens ons inbreuk op een aantal verschillende artikelen van die wet.
Oké.
En ze doen natuurlijk nog veel meer fout. Maar dit is even hetgeen waar we
dit
vandaag
is waar de
over hebben geklaagd.
Over gaat. Ja. We kunnen het inderdaad nog veel uitgebreider over dingen hebben. Bijvoorbeeld over, wil ik toch heel eventjes noemen, dat Meta een AI wil gaan trainen met alle content die je op Facebook en Instagram post.
Ja.
Ze doen dat zonder te vragen, maar je kan daar bezwaar tegen maken. Jij hebt op onze Instagram al heel goed uitgelegd hoe dat moet. Maar ik zal die uitleg ook even in het artikel zetten. Je kan namelijk in het privacycentrum van Instagram naar bezwaar maken gaan. En dan kan je gewoon nee zeggen en het verzenden.
Ja, en ik denk dat dat ook best wel hierop lijkt. Want Meta doet eigenlijk heel vaak alsof gebruikers een keuze hebben. Dus in het geval van deze klacht doen ze alsof gebruikers een keuze hebben tussen een geprofileerde en een chronologische feed. Terwijl ja, die keuze bestaat misschien in theorie, maar in praktijk is die best moeilijk om echt te maken. Maar ook met die Meta AI is die keuze eigenlijk al voor je gemaakt, maar je moet er zelf nog uitstappen. En hetzelfde geldt voor Meta, heeft onlangs een boete gekregen van 200 miljoen van de Europese Commissie, omdat ze dat Pay or OK, hebben ook wel eens een podcast over opgenomen, hadden geïmplementeerd waarbij ze mensen ook een soort van schijnkeuze geven. Mm-hmm. Dus daarmee doen ze alsof ze heel veel om hun gebruikers geven en om hun autonomie en om keuzevrijheid. Maar in de tussentijd, met allemaal valse trucs, bewegen ze je heel erg een richting in. En daar zijn we helemaal klaar mee.
Ja, dus die klacht is nu ingediend. Je noemde al even die boete over iets anders wat Meta verkeerd doet. Zou deze klacht ook zo'n boete tot gevolg kunnen hebben?
Ja. Op basis van deze wet mogen grote platformen boetes krijgen tot 6% van hun wereldwijde omzet. Nou, met als een van de rijkste bedrijven ter wereld. Dus reken maar uit, dat is best wel veel geld. Dus ze kunnen een hoge boete krijgen en ook opgedragen worden om het aan te passen. En dat gebeurt ook wel eens. We hebben vorig jaar een klacht ingediend over LinkedIn, over advertentietargeting, heel ander verhaal. Hebben we vast ook allemaal leuke artikelen over. Maar daarbij was eigenlijk binnen een maandje of zo had LinkedIn onze klacht soort van gehonoreerd en in ieder geval hun interface veranderd. Zodat het wel voldeed. Dus ik heb hele goede hoop. En als het de andere kant opvalt, dan worden we nog bozer.
Ja. Hey, en is er duidelijk hoe lang de Ierse toezichthouder gaat doen om te reageren op deze klacht?
Oeh, dat weet ik niet zeker. Ik hoop dat ze het snel doen. Ik heb hem ook naar de Europese Commissie gestuurd en naar de Nederlandse toezichthouder, een beetje ter info. Misschien ook een beetje om druk uit te oefenen op die Ieren. Want die moeten hem weer doorsturen naar de Ieren.
En in die klacht zijn ook wat suggesties opgenomen voor verbetering.
Ja.
Wat zijn dat voor suggesties?
Nou, als eerste dus dat die chronologische volgorde of content tijdlijn als standaard kan worden ingesteld. Dat lijkt me best makkelijk, want alle andere platformen hebben dit namelijk wel. Het is niet zo dat elk platform de wet zo slecht implementeert. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste, maar ook betere uitleg, verwoording en minder kliks om ergens toe te komen.
Oké, dus dat zijn eigenlijk hele duidelijke suggesties om deze specifieke punten beter te krijgen.
Ja.
Ik heb met haar ook af en toe wel het gevoel, het is zo dweilen met de kraan open. Hmm. Dan heb je, nou ja, dan dienen we nu weer een klacht in. Eigenlijk dient de volgende zich alweer aan met die AI die ze nu aan het trainen zijn. Mm. Die andere boete hebben ze net gekregen. Maakt het ze überhaupt wel uit wat voor een wetgeving we hier in Europa hebben?
Soms lijkt het niet zo, maar ze moeten zich er wel aan houden. En vaak als ze op het matje worden geroepen, verandert er ook wel wat. Dus die boete van 200 miljoen, nou, op basis van daarvan hebben ze iets anders geïmplementeerd. Nou is ook nog maar de vraag of dat wel legaal is. Maar dat gaan we ook nog allemaal uitzoeken. En ik denk dat wij nu wel met deze klacht een soort van essentie van wat er zo fout is aan zo'n platform beet hebben. Dus je kan natuurlijk gaan schieten op alles wat ze fout doen. Maar nou ja, dan zouden wij een heel veel groter kantoor moeten hebben. Dus we hebben nu echt gekeken naar iets waar volgens ons een soort van systeemfout zit. Namelijk die chronologische feed tegenover die profilerende feed. Die profilerende feed zorgt gewoon voor heel erg veel ellende. Dus als we daar wat meer vanaf kunnen bewegen als maatschappij, denk ik dat we echt wel stappen kunnen zetten. Dus ook als dit straks beter is, is Meta nog steeds niet een fantastisch bedrijf. Maar hebben gebruikers van Meta wel iets meer autonomie over de inrichting van hun online huis?
Ja, dus stukje bij beetje zou eigenlijk die DSA dan ook steeds meer invloed hebben over hoe dat bedrijf werkt in Europa.
Ja, en ook andere wetten, de DMA of de nieuwe wetten die eraan gaan komen. Ja, ik hoop gewoon heel erg dat we over een paar jaar niet meer zo afhankelijk van die platformen zijn en ook niet van de keuzes die ze voor ons maken.
Die klacht die is ook te downloaden op onze website en helemaal in te zien. Ik moet zeggen, ik vond het er echt best wel indrukwekkend uitzien. Ik zou ook echt willen aanraden om er gewoon even op te klikken. Het is heel uitgebreid. Er zitten allemaal afbeeldingen toegevoegd van wat er dan precies misgaan. Ja. Ik vond het zelf eigenlijk best wel inzichtelijk maken wat we hier in de podcast al een aantal keer besproken hebben. Dus dat foute design dat ze toepassen, zo'n endless scroll, wat nou waar zit, waarom iets nou verborgen zit. Ik vond het echt heel inzichtelijk. Dank dus mijn complimenten.
Ja, en als je lezen, kan je het er toch niet mee eens zijn?
Dat vind ik ook. En ik denk dat de toezichthouder dat ook zal vinden. Maar ik vroeg me wel af, hier zit heel veel tijd in. Hier zit werk in van verschillende Europese organisaties. We hebben een ontwerper hiervoor ingehuurd. Kunnen mensen zelf ook zo'n klacht indienen? Is er iets van handelingsperspectief voor de burger?
Zeker. Dus de Digital Service Act, waar deze klacht over gaat, als een Europese wet. De toezichthouder daarvan in Nederland is de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. En zij hebben online een soort formulier waarbij je een klacht kan indienen over een van die platformen. En als dat nou naar de toezichthouder van een ander land moet of zo, dan sturen zij hem wel door. Maar stel jij denkt, volgens mij houdt TikTok of Snapchat zich niet aan de wet hier, dan kan je dat melden bij de ACM. Je hoeft dat helemaal niet met 100.000 artikelen te gaan uitleggen zoals wij dat hebben gedaan. Want we begrijpen ook dat niet iedereen qua beroep hier de hele dag mee bezig is. Dus het recht tot klagen staat open bij de ACM. Dus we kunnen misschien wel een linkje naar dat formulier in de beschrijving zetten.
Gaan we gewoon doen. Ja. Goed idee. Evelyn, wij, de mensen die dit wel als kantoorbaan hebben, gaan ook meer van dit soort onderzoek doen de komende tijd.
Ja.
Kan je daar wat meer over vertellen?
Nou ja, Lotje is natuurlijk al jaren bezig geweest met het beïnvloeden van de DSA, met het uitleggen van de regels. We hebben vorig jaar een grote campagne gedaan om ook maatschappelijke organisaties op de hoogte te brengen van welke rechten ze überhaupt hebben, omdat dat toch wel ook het startpunt is van er gebruik van maken. En voor ons zitten we nu weer in de nieuwe fase van het beïnvloeden van de handhaving. Terugkijkend op de AVG was dat iets waar we van dachten, nou, misschien moeten we daar ook na totstandkoming van de wet wat meer aandacht voor hebben. Of is het belangrijk dat het maatschappelijk middenveld actief blijft? Dus op de DSA gaan we dat helemaal anders doen. We hebben een designonderzoeker aangenomen. Dus waar we voor deze klacht nog externe hulp nodig hebben, kunnen we dat tegenwoordig in huis. En we zijn eigenlijk nu naar twee dingen aan het kijken. We zijn onderzoek aan het doen naar verslavend ontwerp. Deels omdat daar waarschijnlijk beleid op gaat worden gemaakt. Deels omdat we daar vervolgens ook willen weten hoe dat nou in de praktijk zit. En we zijn verder aan het onderzoeken welke andere klacht, of ik moet anders zeggen, welke andere overtredingen van de DSA we zien, waarvan we denken, als we dat nou kunnen aankaarten en als de platformen daar nou eens mee stoppen, dan raken we echt de kern van die schadelijkheid. Dus waar Lotje zei net al heel mooi, dat dit echt een soort van systemische fout is, die aanbevelingsalgoritme. Zo hebben we er nog een paar andere op het oog en die hopen we de komende jaren te boven tafel te krijgen.
Ja, en dus echt met iemand die dat bij ons in-house doet, onze technisch onderzoeker. Zijn we misschien daar zelf ook wel een keer over komen vertellen over dit onderzoek?
Ja, ze heeft Lotje en mij al haar eerste resultaten gepresenteerd. Ik moest er net aan denken toen jij zei, ik wilde mijn instellingen veranderen en kwam in het privacycentrum van Facebook terecht.
Zeker.
Toen dacht ik, in de wat? Maar wat we daarin bijvoorbeeld tegenkwamen, en ik zeg helemaal niet dat we hier een klacht op gaan indienen, maar zeker bij Facebook is het echt een zoektocht waar instellingen zitten, hoe je je account moet verwijderen. En bij het verwijderen van je account kwam je bij Facebook ook in een soort van hele andere website terecht.
Terwijl zij hebben de allerbest betaalde en beste designers in dienst. Dus het is niet dat dit komt omdat ze per ongeluk het een beetje slecht hebben ontworpen.
Nee, ja, dus moet je ook voorstellen hoe, zeg maar, designers werken door mensen de dingen te laten testen die ze ontwerpen. En het kan dus niet anders dan dat bij Facebook designers mensen shit laten testen en dan bedenken, oh, in dit geval konden de minst aantal mensen de knop vinden die ze zochten. Dat is wat we gaan doen.
Echt een soort van tegengesteld ontwerp.
I know, het is echt. Nou ja, goed. Ik kan me soms ook een klein beetje boos maken.
Heel goed. Daarom zitten we hier ook. En ik denk ook, in zo'n wet staan allemaal verboden die soms niet helemaal uitgewerkt zijn naar wat dat betekent. Dus je mag geen manipulatief ontwerp gebruiken. Wat is manipulatief ontwerp? Mm-hmm. Dat is dus aan een soort van die handhaving om in te vullen. En die platformen proberen er natuurlijk het onderste uit de kant uit te halen voor zichzelf. Waar zij nog steeds het meeste geld aan het platform kunnen verdienen. En ik denk dat het dan aan organisaties als ons is om het onderste uit de kant voor de mensenrechten te halen.
Precies, mooi gezegd.
Ja,
nou, we gaan afwachten wat het wordt met de klacht. Je houdt ons ongetwijfeld op de hoogte en komt er nog een keertje over vertellen als we de uitslag hebben.
Zeker.
Heel erg bedankt. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Voortaan de podcast elke twee weken in je inbox. Schrijf je dan in voor onze podcastnieuwsbrief. Je hoorde mij, Inge Wanet, Lotje Beek en onze algemeen directeur Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koehoorn en de podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieven Heremans. Veel dank aan onze donateurs en natuurlijk aan jou, de luisteraar.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.